Daar zijn we met EK praat. Ik wilde bijna zeggen voetbalpraat. Het voelt een beetje alsof het EK erop zit voor ons. En dat is natuurlijk ook logisch. Ook de dag na Nederland-Engeland. We liggen eruit door een laat doelpunt van Ollie Watkins. Inmiddels is het dus een dag na het debakel van Dortmund. De kruiddampen zijn opgetrokken. Een wonde een klein beetje gelikt. En misschien wel een beetje het verlies genomen. Hoe de vlag erbij hangt gaan we nu polsen. Bij Enschors Blauw en Anko Jansen. En Marciano Vink. Goedenavond allemaal.
Goedenavond.
Hoe is Marciano?
Nou, nog aan het bijkomen.
Ja.
Ja, het was
kater?
Buiten van de alcohol natuurlijk ook van het gegeven dat je gewoon een grote kans hebt laten liggen. Je hebt de meest gunstige route gehad richting een finale. En dan met Engeland heb je een tegenstander gehad die op zich in alle wedstrijden daarvoor ook niet het beste spel heeft laten zien. Zelfs in de tweede helft vond ik matig opereerde. En dat je dan niet in staat bent om toe te slaan of ze echt even de nek om te draaien, dat vond ik zwaar teleurstellend. En dat je dan uiteindelijk in de laatste minuut die goal tegen krijgt, dat is een beetje een verhaal ook van dit toernooi.
Waarom?
In die zin dat je hebt een toernooi gespeeld waarbij je van tevoren zegt halve finale, dat zou super zijn. Maar als je ziet hoe je bijvoorbeeld 3-4 wedstrijden iedere keer hebt moeten repareren of iedere keer met een plan B hebt moeten komen en dan net een overwinning eruit weet te slepen en eigenlijk vaak tactisch overklas werd. Tegen Turkije heb je gewoon echt de eerste helft achter de bal aangerend en dan kom je goed weg dat het 1-0 blijft. Tegen Oostenrijk kom je 2 keer achter, zelfs 3 keer achter. En was de wedstrijd gewoon niet goed. En dan was het allemaal tussen de linies, doordekken. Na een goed gesprek hebben ze tegen Roemenië wel laten zien. Maar ja, weet je, Polen ook. 70 minuten goed en daarna moet toch Wout Weghorst erin om het weer te redden. Dus al met al, als je het allemaal bij elkaar optelt, halffinale, super. Zat wel echt meer in, denk ik, als je naar de wedstrijd keek. Maar ook gewoon het gevoel wat we allemaal hier in Nederland en ook alle supporters daar hadden. En dan is het gewoon teleurstellend, denk ik, dat je als je heel goed naar de wedstrijden kijkt die er gespeeld zijn, dat je tegen Roemenië goed gedaan hebt. Polen, 70 minuten, oké, staat wel nog steeds 1-1 dan. En voor de rest heb je eigenlijk een beetje achter de feiten aangelopen en dan moesten de spelers binnenkomen om het te repareren. Ja. En met name Wout Weghorst.
Dit was eigenlijk de conclusie na 44 minuten. Hierna had ik dankjewel, Marcia.
Nou, graag gedaan.
We gaan
nu naar de reclame.
Wat hij zegt is natuurlijk wel waar. Je kunt met 3 brillen naar de halve finale uitschakelen en kijken. Met de bril van halve finale gehaald, prima.
Ja.
Kijk je welke routes hebben afgelegd, denk je, dat moet toch wel gebeuren. En dan kijk je, wat is er geboden tijdens die route? Nou, Polen, 7 minuten oké. Frankrijk zonder Mbappé, saai, niet slecht, net zo slecht als Frankrijk, hoe je het wilt. Tegen Oostenrijk overklast op tactisch gebied. Tegen Roemenië goed gedaan, maar wel alleen tegen Roemenië. Tegen een uitermate vermoeid Turkije eigenlijk gewoon op karakter de zegen eruit gesleept.
Ja.
Maar niet met spel waarvan je naar het puntje van je stoel glijdt en echt even handen wrijvend geniet. En dan ook gisteravond tegen Engeland. Ja, die goal van Xavi Simons was prachtig. Maar het geboden spel in de eerste helft ben je gewoon weggetikt.
Vanaf minuut 12 tot 35 heb jij alleen maar spelers om je heen zien bewegen en ben je echt met je rug tegen de muur gezet.
Het was het 70-30 het balbezit.
Ja, 70-30. Het gaat er net om, hoe kijk je naar het resultaat halve finale? Ja, prima, maar wat heb je gezien en hoe heb je dat gezien? Ja, dan is het een toernooi dat wat betreft Nederland mij echt totaal niet gaat beklijven en over 10 jaar nog voor in mijn herinnering zit.
Wederom een algehele conclusie. Dankjewel, Sjors. Anko, ik wil even terug naar de wedstrijd van gisteren. Wat is jou het minst bevallen gisteren?
Dat we eigenlijk zonder lef hebben gespeeld. En dat is voor mij wel het kernwoord van het hele toernooi. En ik had zo gehoopt dat wel zou gaan gebeuren. Ook wel goede hoop door de 2 oefenwedstrijden die voor het toernooi zaten. Maar ja, je rijdt hier naartoe en dan zit je zo een beetje na te denken. En wat is nou de identiteit van dit Nederlands elftal geweest?
Ja. Nou, geef eens antwoord.
Ja, ik weet het niet.
Nee.
We hebben eigenlijk, Marciano zei het net al, repareren. We zijn constant aan het repareren geweest in plaats van aan het domineren. Nou, en dat hoop je van een Nederlands elftal te zien. Nee. We hebben zoveel problemen gehad het hele toernooi door, even Roemenië daar gelaten, zonder de bal, zoveel problemen. En dan na de wedstrijd hoor ik ons constant praten over druk zetten. We hebben geen moment druk gezet. We hebben geen moment een tegenstander onder druk kunnen krijgen. Ja, en dan vraag ik me ook af, ja, wat
druk zetten heeft te maken met twee dingen. Dan moet voorin iedereen de bereidheid hebben. En dat vraag ik me af. Er zitten een aantal spelers die het heel goed kunnen. En er zitten een aantal spelers die het niet meer kunnen of nooit gekund hebben.
Ja, even aan man en paard. Want nou ja, welke spelers kunnen het niet meer of hebben het nooit gekund?
Nou, ik denk dat Memphis niet ontzettend goed is in het druk zetten. Dat is een
was
speler.
Niet fit, hè?
Misschien niet fit, maar als je meegaat naar een EK,
als jij niet fit
dan ben jij fit, toch?
Ja. Nou, ik heb niet één enkele wedstrijd gezien waarin ik het gevoel had, nou, deze gast is weer gewoon zoals die was. Niet explosief.
Nee, maar hij heeft elke wedstrijd gespeeld. Dan kunnen we toch niet achteraf gaan concluderen.
Kennelijk bij gebrek aan. Ik denk dat het krediet was uit het verleden. Wat een beetje te zwaar heeft gewogen, eerlijk gezegd.
Misschien wel.
Nee, maar dat staat buiten kijf.
Ja, maar hij was toch niet fit? Als hij fit was geweest, hadden we echt een andere Memphis gezien. Ben ik heilig van.
Maar goed, als jij 5 wedstrijden, laten we zeggen 5,5 wedstrijd. Of 6,5, wat is het? 5,5 wedstrijd kan spelen.
5,5, ja.
In zo'n kort tijdbestek, dan moet je toch fit zijn.
Ja, maar heb jij gezien wat je van hem kende?
Nee, en dat is misschien wedstrijdritme wat die zeker ontbeert.
Zag maar, geen explosiviteit?
Nee, maar dat bedoel ik. Dus druk zetten, ik zeg het wel eens vaker, dat is niet hobbelen naar een man toe. Dat is sprinten naar iemand toe en dan proberen een verkeerde keuze te laten maken. Nou goed, als je dan kijkt naar de voorhoede. Maar het is niet alleen de voorhoede. Het heeft ook te maken met de achterhoede. Daar moet je ook durven doordekken, inschuiven en misschien het middenveld ondersteunen in zijnde druk naar voren. Want dan maak je het compact. Als jij achteruit loopt achterin, of je blijft constant maar op lijn staan en voorin is het half bakken druk zetten, ja, dan geef het je te doen als middenveld.
Maar dat is toch de taak van een coach om dat gegroepeerd te organiseren, dat je in ieder geval allemaal met hetzelfde plan opereert binnen de lijn.
Ja, en daarom wil ik toch even terug naar de dag van gisteren. De wedstrijd van gisteren, want daar hebben we nu vandaag rustig een dag over na kunnen denken. Er kwamen ook heel, heel veel kijkers vragen. Ik had ook een beetje een lullige post over de scheidsrechter op Instagram gezet. Omdat ik het zo verschrikkelijk vond hoe die man stond te fluiten.
Ik blijf weg bij scheidsrechters.
Jij blijft weg bij scheidsrechters?
Ja, ik waarom? Vorig jaar me al druk gemaakt over scheidsrechters. Dus ik heb
Maar wanneer? Toen je op vakantie was? Of wanneer?
Nee, jongen, ik heb het hele. Je was er toch ook
tijdens het WK
bij,
bedoel je?
Nee, het hele seizoen maak ik me druk over scheidsrechters. Over de VAR, over noem maar.
Ja, nou,
dus
prima,
ik blijf
doen
er
we
nu
nog.
Ja, maar dan kunnen we weg. Deze man heeft gewoon, laten we het zeggen, hij heeft zijn wedstrijd gefloten. Hij heeft een aantal beslissingen goed genomen, maar het overgrote gedeelte van zijn beslissingen was marchanderen. Het was doorspelen, een overtreding die bijvoorbeeld aan de zijkant door Simons werd gemaakt. Die tikt duidelijk met zijn punt de bal weg. Floot hij, was Bellingham. Ik zeg niet dat het door die relatie komt. Maar er waren gewoon momenten dat je denkt, hier hoef je niet voor te fluiten. En wat ik het meest schrijnende vond, en dan zullen er veel het over de penalty hebben, maar wij krijgen op een gegeven moment, volgens mij rond de 83e minuut, krijgen we een vrije trap aan de zijkant. Je ziet Van Dijk, eerst corrigeert hij de spelers in centraal van niet aan elkaar zitten. Nou, dus ik denk, je gaat daar goed op letten. Nou, er komt een hoge bal voor de goal. Van Dijk en Weghorst springen samen, doen niks. Achterin, in de 16, wordt Ake door Rice en door Walker in een soort wurggreep genomen. Die kocht geen kant op. Die valt op de grond. Nou, wij krijgen een vrije trap tegen. En Van Dijk krijgt geel wegens protesteren van wat doe ik. Nou, en dan denk ik bij mezelf, als er dan toch zo'n VAR zit, want dat hadden ze bij dat penalty moment hadden ze dat heel snel in de gaten. Maar als er een VAR zit, dan kan je toch een scheidsrechter roepen van, hey, penalty check, kom maar kijken. En wat ze er daarna mee doen, vind ik, maakt me niet uit. Weet je?
Ging jij nou wel of niet iets over scheidsrechters?
Ja, dat is goed gehoord.
Nee, maar wat ik, ja, kijk, over deze man, hè, wil ik gewoon zeggen, hij heeft goede en slechte beslissingen genomen. Maar de VAR, mij gaat het nu weer om de VAR. Ja. Dat die VAR, die had die scheidsrechter toch minimaal naar de zijkant kunnen roepen en zeggen van, kijk wat jij hiervan vindt.
Nou, het is een beetje gek, hè, want ik ben er vandaag eens even ingedoken. Felix Zwaaier was dus de scheidsrechter. Als VAR hadden we Bastiaan Dankert, Christian Dingert en Marco Friets. Dat zijn dan de assistenten 1 en 2. Ze zitten samen naast elkaar. Daarachter staat een supervisor. En het ging natuurlijk over van alles en nog wat. Ik heb een rondje scheidsrechters gedaan vandaag. Die Dankert is een roeper. Dus dat is iemand die heel graag roept.
Ik denk dat we hem misschien het nog wel het meest kwalijk moeten nemen.
Ja,
hij moet daar gewoon wegblijven, vind ik, in de situatie van de penalty.
Ja.
En dat is eigenlijk, ik heb het hele toernooi gekeken, er is bijna geen VAR-ingreep geweest. En dat was eigenlijk wel prima. Dus ze hebben heel veel de verantwoordelijkheid bij de scheidsrechter gelegd. En dan in één keer in de halve finale gaan we voor zo'n situatie, waar heel veel twijfels over zijn, ga je als VAR ingrijpen?
Ja. Dan moet dat je zeg je al goed. Er zijn twijfels over, dus is het niet clear en obvious waarvoor het hele instrument in het leven is geroepen. Ja. Je houdt altijd een grijs gebied. En het grijze gebied werd bepaald door de scheidsrechter. Die vonden dit door de beugel kunnen. En dat grijze gebied werd de kant van de VAR opgetrokken, omdat hij vond, ja, hier moet je dus wat voor geven.
Ja, voor de duidelijkheid, minstens vier scheidsrechters gesproken, die vinden het allemaal veel te zwaar gestraft. Bal was al weg. Voet Kane zwaait zelf ook door logische wijze richting voet Dumfries. Contact is minimaal en meer een blok dan gevaarlijk inkomen, want dat is dan de regel. In ieder geval niet fout om geen strafschop te geven, daarom moet de VAR altijd wegblijven. Maar, en dat wil ik ook bij jullie voorleggen, de scheidsrechter voor het scherm kan dan alsnog gewoon bij zijn beslissing blijven. Ja. En dat is misschien bij een halve finale heel moeilijk.
Maar er zitten daar dan vijf Duitsers in zo'n team. Die hebben met z'n allen die wedstrijd toegewezen.
Ja, maar jij bent de baas.
Ja, daar geloof ik niet zo in. Dat, volgens mij is dat ook gewoon afspraak bij de UEFA. Van luister, als die VAR jou roept, dan ga jij gewoon volgen.
Nou, dat is geen afspraak.
Nou,
geen afspraak.
Ja, dat zal allemaal wel.
Maar je moet wel enorm sterk in je schoenen staan als de heer Zwaaier zijn om op dat moment dan te zeggen, nee, ik blijf bij mijn standpunt.
Heb je maar je zag het ook een beetje, toch? Aan zijn licht, hij ging een beetje met die schoudertjes heen en weer. Hij zei, volgens mij voelde hij echt, waarom roept deze gast mij? Ja. Waarom roept hij mij? Ja. Overigens is het wel zo, en daar kreeg ik natuurlijk 523 berichten over. Het was Hens van Sakka.
Ik heb vanuit gevraagd de andere hoek gekeken en volgens mij rolt hij over zijn...
Nee, het was echt Hens. Nou, ik heb 524 dingen bekeken. Maar het raar is,
het gekke is, drie man staan te kijken en niemand appelleert op Hens.
Nee, en daar gingen de scheidsrechters die allemaal gesproken. Het kan bijna niet anders zo zijn. Het was tweeledig.
Waar was dat echo-dingetje dan? Want bij die
hartslag.
Die van de chip. Nou, ja. Het meest logische is dat zowel, kijk, die supervisor die achter die twee varren staat, dus de AVAR en de hoofdvar, die houdt eigenlijk in de gaten waar komt regie mee. En het duurde heel lang, of eigenlijk hebben wij ook tijdens de wedstrijd het niet gezien, dat er een soort shot was waarbij je zag, hey, hier wordt eventueel Hens gemaakt. Dus ze zijn eigenlijk gewoon waarschijnlijk voorbij gegaan aan dat moment. Want iedereen die ik vandaag daar nog over sprak, 100% Hens moet je gewoon affluiten. Geen,
ja, er komt een directe score.
Geen pingel.
Nee, dat is gewoon volgens de regels dat je moet affluiten. Maar
kan je anders die vijf namen nog één keer opnoemen? Zodat de nationale volk.
Nou, Bas Nijhuis mocht ik absoluut opnoemen.
Nee, van de scheidsrechters bedoel ik.
Ja. Kunnen
we daar onze pijlen even op richten?
Nou ja, nee, maar goed. Dankert, Dingert en Frits. Dat klinkt natuurlijk sowieso al heel dubieus met z'n drieën. Maar die Dankert, dat is een roeper. Dat moet je van tevoren natuurlijk ook eigenlijk bespreken. Blijft nou zoveel mogelijk weg. Maar hij is kennelijk iemand die heel graag roept. Die chip moet inderdaad aangeven. Want die contact meet het meest minuscule contact zie je dan. En er is kennelijk gewoon aan voorbij gegaan.
Maar Dumfries in deze valt absoluut niks te verwijten. Want elke speler steekt daar zijn voet uit om de bal te blokken.
Ja. Als hij meer instiekt, zeggen wij, steek je poot uit.
Ja, maar het enige wat hij misschien had kunnen doen is zelf ook gaan liggen. Dat je geschopt wordt.
Ja, wat als, op zich je wel aan Dumfries kan overlaten.
Ja, nou ja, ik zou.
Oh ja, dat is normaal.
Dat is eigenlijk onze enige zwalbekoning die we hebben in het elftal.
Ja. Ja, maar ik denk dat hij er ook wel van geschrokken is. Ook gezien zijn reactie na afloop, waar hij best wel boetekleed aantrok. Waarvan ik dacht van, nou, volgens mij denkt iedereen dat het een foute beslissing is.
Ja. Ja, hij zei vooral, er is inderdaad contact. Hij schrikt natuurlijk ook op zo'n moment.
Hij schrok tegen de zijkant van zijn voet.
Dan is misschien ook niet je reactie om te gaan liggen.
Nee, maar het was vooral ook de reactie van Kane, denk ik, waarom die VAR nog dacht, oeh, hij heeft wel heel erg pijn. Hij is echt heel erg geraakt. Laat ik nog maar een keer goed gaan kijken.
En waarschijnlijk had je vrije trap meegekregen als Dumfries ernaast was gaan rollen.
Ja.
Want dan was het Kane die Dumfries schopt.
Ja. Dit is natuurlijk nu het debat van de wedstrijd, van de strafschop bij een 1-0 voorsprong voor Oranje. En dat kantelt absoluut het beeld van de wedstrijd. Maar op basis van die hele eerste helft was een gelijkmaker natuurlijk meer dan verdiend. Alleen je houdt nu het kruwe gevoel over, als die penalty niet was gegeven, wat dan?
Maar ook op basis wat volgt, is de tweede helft. Waar ik gisteravond in de rust dacht van, nou,
we worden geslacht zo meteen.
We gaan, dat
kan dus mee.
Nee, maar daarom is één goal was dus ook een heel groot ding uiteindelijk. En de tweede helft heeft Engeland helemaal niks meer kunnen creëren. Dus had je misschien met een voorsprong de rust in gegaan, nou, was dat zwaar onverdiend geweest.
Maar denk je niet, Anko, dat Southgate halverwege heeft gezegd, jongens, dit hadden we niet afgesproken. Die spelers voelden volgens mij voor het eerst, we zijn vrij nu, we staan achter, we moeten een goal maken, nu gaan we tikken. En toen heeft Southgate bij binnenkomst gezegd, leuk en aardig, maar dit gaan we niet meer doen.
Ja.
Kan toch niet dat je zo weinig, als je daarvoor, want ze waren echt goed, hè?
Ja,
Foden was ongelooflijk goed, Bellingham was goed.
Maar die haalt hij er nog af, hè, samen met Kane. Dat is ook wat, hè? Je captain. En nou, een van je beste spelers die eindelijk een keer een goede wedstrijd speelt op dit EK, die haalt hij eraf. Toen dacht ik ook. Ook nog eens allebei een penalty.
Ja, maar Kane zit onder de ibuprofen en paracetamol.
Ja, nou, maar goed, Southgate wisselt en hij is gewoon weer gelijk. Want degene die de assist geeft en de goal maakt.
Ja, nee, zeker.
Maar gekomen zijn.
Nee, maar ondanks dat het Nederland zelf al niet groots was in de tweede helft, had ik wel het gevoel van, nou, we maken wel kans om die finale te gaan halen.
Absoluut.
En wat dat dan is, dat weet ik niet. Want het was echt niet denderend. Want wat heb je nou bij elkaar gespeeld? Een kansje van Van Dijk. Ja. Waar Pickford in
een
zwembad
schot van Simons. En zij kregen die afgekeurde goal waarvan we nooit de lijnen gezien hebben.
Nee, maar dat kopbal van Dumfries op de lat.
Dat was wel buitenspel.
Ja, dat was eerste helft, toch?
Dat was eerste helft.
Ja, maar de tweede helft.
Ja. Nee, maar goed, ik vond ook wel, want we hebben eigenlijk alleen nog maar over balverlies gehad. Maar aan de bal vond ik het ook tempoloos. Als je toch gaat tellen hoe vaak wij een bal aannemen en 3 seconden wachten, 3 touches nog hebben en dan maar weer. Het is schuiven. En dat was bij Engeland ook. Helemaal in de tweede helft, maar het is zo fantasieloos, zo tempoloos. Het is echt...
Er waren een paar mooie momenten bij het Nederlands elftal tweede helft. Dat we 1-2 keer raafden met
Reinders. Dat ging lopen aan de
linkerkant.
Juist. Dat was geweldig gespeeld.
Dat
was geweldig.
Dat is snelheid en dat wil je zien. En dan verras je een tegenstander.
Die had teruggemoeten op Simons, want hij speelde hem nu op Weghorst. Ja, Weghorst. Als hij hem op Simons speelt en Weghorst is een beetje slim, blokt Weghorst die verdediger, heeft Simons een vrij schot van 12 meter. Ja,
was het wat dat betreft, George, een beetje gelukje ook dat Memphis geblesseerd raakte?
Wel voor de fase van de wedstrijd op dat moment. Memphis ging zitten, Veerman bracht hij, daardoor kon je de tactiek om Engeland een klein beetje te neutraliseren wel aan te passen. Dus dat kwam, nou, ik wil niet zeggen goed uit, maar je kreeg wel een gratis wisselmoment. Ja,
is natuurlijk ook gek, hè?
Je begint weer verkeerd, dus kan je ook zeggen. Of je hebt het plan weer niet op orde.
Het is repareren, maar je brengt dus een middenvelder waar zijn kwaliteit is, liggen aan de bal. Absoluut niet zonder bal.
Ja.
Dat is toch ook gek?
Maar hadden we nog iets anders over dan? Behalve Gravenberg?
Nou ja, goed. Daley Blind?
Ja, had gekund.
Dat je Veerman brengt vind ik nog niet zo gek. Omdat je ook Malen hebt en Gakpo. Die kan je allebei wel ook in de diepte wegsturen. Alleen dat je in de rust dan Malen er weer van afhaalt voor Weghorst. Ja. Waardoor je ook de diepte weghaalt.
Maar het is dus altijd maar aanpassen. En ja, goed.
Altijd maar aanpassen. Daar gaat het vaak over. Zo vraagt J.A. van Hees zich af via Insta. Wisselbeleid Koeman. In dit geval, kijk, die zegt ook. Ik snap dat je een paar keer geforceerd met Weghorst succes hebt gehad. Maar was Weghorst nu inderdaad de meest logische?
Nee. Ik had daar... denk ik Brobbey of Zirkzee gebracht. Want je moet daar iemand hebben die heel erg balvast is, maar ook iemand die de tegenstander in de diepte kan verrassen. En als jij iemand hebt die de diepte ingaat, dan moet een tegenstander daar rekening mee houden. Dus dan kunnen ze wat minder makkelijk opsluiten, want je blijft toch in je achterhoofd houden. We moeten niet in de diepte verslagen worden. Nou, met Brobbey kan dat. Met Zirkzee kan dat eventueel ook. Alleen, je hebt snelheid nodig en iemand die een bal vasthoudt. Nu heb je met Weghorst. Nou ja, als hij de diepte ingestuurd wordt tegen Stones en die Gay. Nou, dat legt hij aan 100.000 keer af. Hij deed het aan de bal nog niet eens zo dramatisch. Hij heeft een paar keer goed de bal afgelegd. Maar als Weghorst rond de middenlijn de bal krijgt, heeft dat geen enkele nut. Dus het moment dat jij dus hem inbrengt, dan zou ik verwachten van, hey, dan ga je opportunistisch spelen. Maar we kwamen niet eens toe aan opportunistisch spelen. Want die bal die werd er dan overheen gegooid als we in paniek waren. Maar daar liep niemand op. En dan was het weer maar aansluiten en dan maar wachten totdat Engeland weer iets ging bedenken. Die ook geen zin hadden om iets te bedenken. Dus het was eigenlijk best wel heel saai middenveld.
Ollie Watkins had die memo niet gekregen. We doen niet
nou
meer.
Ollie Watkins, dat is er nou wel eentje die je dan à la bijvoorbeeld Zirkzee Brobbey inbrengt. Want dat zijn gasten, die zijn opportunistisch en die denken in de diepte. En Ollie Watkins neemt hem fantastisch aan. Dus hij heeft
had
wel
er nog iets anders gekund? Ik kreeg een berichtje ook. Ik heb het nog even teruggespoeld en stopgezet. Op het moment, de Vrij gaat echt met hem mee. Hè? Eigenlijk staat iedereen staat op één lijn. En de Vrij staat samen met Watkins echt 4 meter daarachter.
Stappen.
Had hij niet... Ja. Is dat het enige? Want ik vind het eerlijk gezegd wat kort.
Dat is best wel eng. Dat doe je als verdediging. Ja. Het enige wat je daar als verdediger doet, is hem heel lichtelijk met je hand in zijn rug duwen, dat hij niet kan omdraaien. Zorg dat hij niet met zijn gezicht naar de goal komt. Dus als jij kort zit, dat zat hij in het begin, en dan zie je dat de Vrij 1 pasje achteruit neemt, omdat hij gaat staan om misschien toch een positie in te nemen. En op dat moment draait hij om. Ja. Terwijl als hij hem heel kort blijft duwen naar de zijkant, kan hij nooit draaien.
Maar is het echt zo eng om te denken als de hele lijn, ja, dat is, als de hele dat lijn is hier best, staat? En
dat, dat gaat in een split second. En als je het split second fout hebt, dan staat hij wel 1 tegen 1. Snap je?
Nee, ik snap wat je zegt.
Dus alleen split second, dat risico durf je daar niet te nemen. Helemaal niet zo dicht bij je eigen goal. Dus daar probeer je gewoon hem af te dekken. Dat hij dus wel misschien aangespeeld kan worden, oplettend op lopende mensen. Maar je probeert hem langzaam met je lichaam, met je naar de zijkant te duwen, dat hij in ieder geval niet omdraait. Maakt hij daar een fantastische technische beweging en hij schiet hem in de kruising, klapje. Maar dat, die ruimte die De Vrij net gaf, dat was net even een tikkie, dat hij tussen zijn benen door kon schieten.
Ja, maar dat is eigenlijk het punt. Want ik denk dat hij de hele situatie, hoe jij het ook zegt, best wel goed gehandeld heeft. Ja. Alleen die bal mag nooit door zijn benen. En nou, dat is ook regel. Dat weet jij ook, Marciano. Ja. Dit is eigenlijk een kleine partijengoal. Ja. Er is maar één regel daar. Ja. Die bal mag nooit door de benen. Want nee, alles wat er langs gaat, is voor Verbrugge.
Ja, en als het er dan in gaat, dat kan er niet in. Daar ben ik het met je eens. Bal mag niet door je benen. Maar ik ben het er ook mee eens dat als je in de 16 kan, jij met je lichaam echt wel zo kort zitten dat hij niet kan draaien.
Nog korter.
Want hij mag
door de benen,
draaien.
Dat kan gewoon niet. Dat heeft Chiellini ook gezegd. Die kon wel redelijk verdedigen, meen ik me te herinneren. Die zei, dit is gewoon klassiek verdedigen.
Ja, de skilling voor een keeper, dit.
Niet door de benen en dan de rest voor je keeper. Want die kan er dan altijd bij. En door je benen vergroot je dus de hoek voor Watkins om hem in te schieten. En dat doet hij voortreffelijk. Dus dat
het is wel heel jammer dat het te vrij gebeurt. Want die vond ik echt heel goed spelen.
Ja, De Vrij heeft gewoon gaandeweg het toernooi heeft hij zich echt. Ja,
het is eigenlijk een beetje vanuit het niets gekomen, hè? Ja. Want de roep was er eigenlijk niet, toch?
Nee, ja, maar hij heeft hier volgens mij in een van die de laatste kwalificatie Ierland of zo. Was het in de arena? Dat hij in één keer in de basis stond. Toen speelde hij echt een hele... Hij is in ieder geval een van zijn laatste wedstrijden hier in de arena. Speelde hij echt heel goed. En daar heeft hij eigenlijk de bondscoach, denk ik, of Koeman weer laten zien van... Hey,
Ik ben er. Goed, save by the bell. Ik zal die interland zo meteen even opzoeken. Zometeen zijn we uiteraard terug met deel 2. Koeman heeft een statement gemaakt. Er was twijfel bij Van Dijk over zijn interland en clubcarrière. En heel veel meer. Dus heel graag tot zo. Ja, we zijn aan het doorbakkeleien met z'n allen. Ook tijdens de onderbreking van deze ongelooflijk goede editie van Voetbalpraat. EK-praat wel te verstaan. We zullen dit tweede deel starten met de verklaring van Ronald Koeman. Ons avontuur heeft hij vandaag gepost. Is gisteravond in de halve finale pijnlijk tot een einde gekomen. Alles gegeven, trots op deze geweldige groep spelers en staf. Enorme toewijding aan de slag gegaan. Ook de support van alle Oranje-fans was ongeëvenaard en overweldigend. De speelsteden kleurden overal oranje. Ik wil iedereen bedanken voor deze mooie reis. We hebben laten zien wie we zijn en Nederland weer op de kaart gezet. Daar wil ik mee beginnen, dat laatste. We hebben Nederland weer op de kaart gezet. In hoeverre, Anko, zijn we weer op de kaart gezet?
Nou ja, kijk, dat is heel dubbel. Want je hebt een halve finale gehaald. Maar in principe zou ik willen zeggen dat je eigenlijk negatief op de kaart bent gezet.
En dan heb je het puur over het spel en het Nederlands elftal, hè? Want dat het Oranje Legioen briljant was.
Nee, dat was geweldig. Maar dat heeft voor mij niks met voetbal te maken.
Nou, dat heeft toch ook wel met voetbal te maken?
Nou ja, dat nee, ik zie dat los van elkaar.
Ja?
Ja. Ja. Maar kijk, je staat in de halve finale en de massale steun, dat is prachtig. Maar dat zie ik even los van... Van wat er op het veld gebeurt.
Ja, want we zijn dus wat dat betreft, vind jij, helemaal niet op de kaart gezet. Wat neem jij Koeman dan het meest kwalijk? Want dat is de eindverantwoordelijke.
Nou ja, kijk, gisteren in die zin zei hij volgens mij, dit is de selectie. En daar had hij het dan mee moeten doen. Daar heeft hij het mee gedaan en dat heeft hij dan geweldig gedaan. Ja, ik vind dat ook wel, ik vind dat ergens ook heel neerbuigend. Over die jongen die jongens zijn eigenlijk niet zo goed. En ik heb er eigenlijk nog voor gezorgd dat we een halve finale hebben gehaald. Zo kwam het een beetje op mij over. En dan denk ik, ja, je hebt natuurlijk in elk normaal toernooi was je gewoon met een derde plek uitgeschakeld geweest. Je hebt daarna tegen de zwakste broeder uit de achtste finale gespeeld. Daarna had je de zwakste broeder in de kwartfinale. En in principe heb je ook de zwakste broeder in de halve finale gehad. En daar heb je van verloren. Nou ja, en als je dan ook nog eens gaat kijken naar hoe hebben we gespeeld. We hebben eigenlijk nooit initiatief gehad. Alleen een paar keer in fases dat Wout Weghorst erin kwam.
Nou, en we moesten, want we hebben heel vaak achtergestaan.
Ja, Roemenië, maar Roemenië kon er echt geen kut van. Dus ja,
Roemenië was niet goed.
Laten we eerlijk zijn.
En, vond die van Anker leuk.
En ja, weet je, ik denk dan ook, ja, dit is mijn select. Maar waar is dan de rol van de technische staf? In mijn belevenis, hoe ik voetbal, dan heeft de technische staf ook een hele grote invloed op een toernooi, op een speelwijze. En is dat ook 20% of 25% samen met je selectie? En is onze selectie dan zo slecht? Hij laat het overkomen alsof wij met de lutjebroek of zo naar het...
Dit heb je trouwens wel geproefd uit zijn woorden. Het is niet zo dat dit letterlijk zo
is gekomen. Nou ja, goed. Dan moet je even het terugkijken wat hij zegt.
Nee, ik heb het gezien.
Ik vond dat het was een beetje praten in zijn eigen straatje. Van nou, ik heb het geweldig gedaan. We hebben een halve finale gehaald. En het is ook dubbel, want een halve finale EK halen van tevoren zou je zeggen... Ja, weet je, dat is niet slecht voor een Nederlands elftal. Ik weet niet hoe lang niet gebeurt.
20 jaar.
Maar
vooraf heb je dus ook nog spelers die op het laatste moment afhaken. Hè? Frenkie de Jong, wat een van in balbezit, een van je belangrijkste spelers.
Koopmeiners, De Roon.
Koopmeiners, De Roon, Timber. Dus dat zijn allemaal best wel balvaardige spelers.
Mocht u zich thuis afvragen, is Jan-Joos naar huis gegaan? Nee, die zit hier gewoon nog. Oh, maar ik ben op zwart gezet, dit heb ik vaak in mijn leven. Thuis is dit eigenlijk altijd het geval. Er zitten de drie andere gezinsleden zitten gewoon in de vakjes waar je te zien bent. Goed, dat kan gebeuren.
Zijn jou nog op zwart staat of moeten we wel wat rekening houden?
Dat valt nog mee. De vakantie komt eraan, dus ik hoop dat ik ergens nog een geluksmomentje heb.
Jan-Joos de zomer.
Maar goed, ga verder, jongens.
Nee, maar dus je hebt een aantal spelers die je gemist hebt. Ik vind alleen dat als je de wedstrijden aan zich bekijkt, dan vind ik soms de tactiek die er gekozen is tegen tegenstanders die je van tevoren had kunnen inschatten dat die een bepaalde strijdwijze zouden hebben, dat daar de verkeerde spelers voor gekozen zijn als in de opstelling, of soms ook te laat gereageerd is op verrassingen.
Ja, maar even man en paard, want dit is heel vaag en ik snap wel wat je bedoelt.
Ik snap heel goed wat ik bedoel.
Ja, ik snap heel goed, maar de luisteraars. Nee, maar luister, wat vind jij nou het voornaamste waarin Koeman dan bijvoorbeeld qua een opstelling of qua een wedstrijd tactisch wijzen, waar heeft hij de grootste ketser gemaakt?
Nou ja, ik vind dat als je zeg maar... pretendeert dominant voetbal te willen zien. En dat je dat ook tegen de teams in de pool moest dat kunnen. Frankrijk daaglaten. 0-0.
Ja,
prima.
Die 0-0 waarbij we allebei dachten.
Maar dan zou je best wel wat dominanter. Nou, dan moet je eigenlijk kijken hoe fit is Memphis en hoe graag. En daarom hebben we ook vaak gezien dat Nederlands elftal periodes met 5 man of 3 man achterin ging spelen. Hoe sterk zijn mijn spelers achteruit van, om te coachen, om het middenveld in te komen, om door te dekken. Nou, hoe sterk zijn ze? Nou, als je dat allemaal wil met druk zetten en je wil dat graag van de jongens zien, dan moet je bepaalde keuzes maken. Dan moet je misschien een Mickey van de Ven opstellen, want Mickey van de Ven heeft wel de snelheid. En dat is een jonge hond die graag door wil dekken, zal daarin zijn fouten maken, maar hij herstelt ook een heleboel. En dan kan je verder van de goal afspelen. Nu had je met De Vrij en Van Dijk, had je 2 spelers die liever niet in die ruimtes komen. Nou, nee. Dan heb je voor in spelers, dat heb ik al aangegeven. Dus het was overal was het zeg maar heel erg spelers opstellen die je kent, die je geholpen hebben, die je vroeger fantastische resultaten meegehaald hebt en die nog steeds loyaal aan blijven en die opstellen. En dan hopen dat het vonkje ergens valt. Of dat het
ik klop even doen. Op de camera hoor.
Nee, ja, maar dat gebeurde niet. En dan was het iedere keer dus dat je opportunistisch moest gaan repareren. En daar kwamen we dan uiteindelijk, omdat de tegenstand niet zo fantastisch was, kwamen we daar ver mee.
Ja, nou, ik zat het net even opgeschreven. Cirkzee 4 minuten, Brobbey 1 minuut, ja. De Ligt, Maatse 0 minuten.
Gravenberg 0.
Er was natuurlijk vaak, ja, Gravenberg vind ik dan...
Die heeft ook in die oefenwedstrijd tegen Canada hier thuis, heeft die hartstikke goed gespeeld op het middenveld. Ja.
Maar eigenlijk is
dat hij er niks van kan.
Eigenlijk is de roep, of de roep die... dit ziet er ook goed uit. De roep die hij had aan de voorkant over 26 spelers is eigenlijk onnodig gebleken. Hè?
Want, ja, voor de trainingen fantastisch, want dan kan je 11 tegen 11 oefenen.
Ja, maar dat kan ook met 22, toch?
Ja, niet maar er zijn altijd een paar in de lappenmand.
Dan moet je de materiaal erin zetten.
Ja. Nou, er waren een paar goeie bij, had ik gehoord.
Nee, maar weet je, dus het was vaak vlees. En soms was het vis, weet je. Het was net niet. En als je dan kiest voor een bepaalde strijdwijze à la Frankrijk, ook niet prachtig om te zien, maar dan wist je, dit krijg ik. Kies je de strijdwijze van Spanje, weet je, fantastisch. En je ziet wat je ongeveer verwacht. Bij Nederland wist ik niet altijd wat ik kon verwachten.
Nee,
ik
maar hoop dan, het beste. Dan is ook de vraag, zit dat wel in de spelers? Of is het gewoon echt puur de tactische voorbereiding waar het aan schort en dat ze het niet goed hebben kunnen uitvoeren? En ik vind het niet erg
tegen
als je...
Turkije ze bijvoorbeeld, hebben constant gewisseld. Met Yildiz aan de binnenkant mag je toch wel zien en eerder oplossen. Dus en dat Yilmaz heel snel is, mag je ook eerder oplossen. Dus dan ga je naar de hele eerste helft, kijk je aan tegen Turkije wat domineert en je eigenlijk heel veel angst aanjaagt.
Is dan het vertrek van Sipke Hulshoff toch te zwaar geweest voor deze selectie? Daar hebben ze Lodewegers voor gebracht. Dat zijn
Sipke is niet voor niets heel snel naar Liverpool gehaald, toch?
Dus Arne Slot is dol op Sipke.
Ja, daarom. Ja. En Ronald Koeman is ook dol op Sipke. Ja. Die heeft hem erbij gehaald.
100%. Het was eigenlijk een noodverbandje, de Dwight Lodewegers. Dat bedoel ik absoluut niet denigreren, maar het is natuurlijk wel zo. Maar
als je zo dit voetbal terugkijkt van het Nederlands elftal, dat vinden we allemaal prima als je daarmee een trofee wint. Zodra je, zoals Frankrijk dat ook deed met gewoon glorieus uit je ogen voetbal. Maar ja, als je dan die beker omhoog gaat, vind je het allemaal prima. Ja. Maar als je dit voetbal...
Ja, één keer, hè? Eén keer.
Ja, maar als je dit voetbal te zien krijgt en je haalt de halve finale en je ziet, we hebben geen enkele keer echt opgewonden kunnen praten over het Nederlands elftal uit enthousiasme en liefde voor het spel. Ja, dan mag je best, vind ik, ook een tactische...
Roemenië.
Ja, maar die,
Dat gesprek die ze hadden, dat ze
dat
elkaar
was oké, maar nog niet dat ik dacht van wauw, wat heb ik nou enorm genoten van Nederlands elftal. Dus je mag best je vraagteken zetten bij het tactische vermogen van de huidige staf of hoe de spelers luisteren naar die staf. En dat is natuurlijk ook zo, als Koeman zegt.
Anders als ze niet luisteren, dan grijp je in. Dat is heel simpel. Dus dat
als er één ding is wat je Koeman... Kijk, Koeman is natuurlijk eigenlijk wel gewoon de baas van deze, van alles. Hè? Want er is niemand die, zoals Robben, Van Persie, Sneijder, Van Bommel, Cocu, die echt naar buiten toe ook, maar ook in het veld zegt, ik ben de baas. Hebben we geen één van gehad. Koeman is eigenlijk de eindbaas.
Ja. Dat moeten in het veld moeten dat Virgil en Memphis toch zijn.
Ja, maar ja, wat hebben we daarvan gezien? Memphis was aan het struggelen met zichzelf.
Allebei een zwak toernooi gespeeld. Ja, en Virgil vond ik in veel extremere mate. Ja,
Van Dijk was gisteren opvallend, vond ik, want daar wilde ik nog even naartoe. Ik vond hem gisteren in dat interview echt... hij eigenlijk sorteerde die voorop. Ik ga eigenlijk stoppen als international.
Ja, heel aangeslagen, ja. En dat is natuurlijk allemaal in the heat of the moment. En kan je zijn woorden op die manier
Je bent wel tijdens het toernooi ook aan het nadenken. Ik ben 33, ben ik nog zo fit? Heb ik het nog? Voel ik me nog de topper?
Ja, maar nu is ook het vooruitzicht. Ik moet weer 2 jaar lang gaan ploeteren tegen San Marino, Liechtenstein en Denemarken, wijze van spreken, op willekeurige wedstrijdjes en veldjes om weer op zo'n mooi toernooi te
zijn. Ja, maar dat valt op zich wel mee. Want je gaat nu gewoon in Nations League spelen tegen Duitsland, Hongarije en Bosnië. Dus er komen, en dat is al snel, 10 september speel je tegen Duitsland in de Nations League. Zo. Dus het is geen. Nee, maar ik bedoel, het is niet alleen maar bal op dak. Dat is natuurlijk wel veranderd ten gunste van de Nations League.
Ik snap gerust wel dat je direct na zo'n opdoffer als je.
Ja, maar zou het ook logisch zijn? Want we hebben natuurlijk Virgils 33, Daley Blind uiteraard, Stefan de Vrij 32, Blind 34, Wijnaldum 33.
Flikker 31. De Vrij in de basis is steeds een van de allerbeste verdedigers van Nederland.
Je moet wel kijken naar het volgende eindtoernooi. Het WK is hij 35. Dus ja, wat je erachter hebt zitten...
Pepe was overigens 41.
Ik denk dat je sowieso moet afwachten. Hij zit nu aan het eind van een loodzwaar seizoen.
Op zijn tandvlees.
Emotioneel, fysiek zwaar, noem allemaal maar op. Als hij gewoon volgend jaar een topseizoen speelt bij Liverpool... Ja, dan kijkt hij er waarschijnlijk weer heel anders naar.
Ja, maar dat is natuurlijk de vraag. Als hij een topseizoen. Maar het is zometeen in september. Heeft hij waarschijnlijk 2 wedstrijden gespeeld met Liverpool al op max?
Nee, maar hij moet niet stoppen.
Luc de Jong heeft wel een bepaalde...
Ja, maar Luc de Jong is wel even een heel ander iets dan Virgil.
Nou, die heeft gewoon geuit dat hij zich focust op de club. En dat hij dus...
Nee, het is zijn keuze
kijk,
ook trouwens.
De Premier League is zwaar zat. Zo'n seizoen Liverpool... Met een nieuwe trainer, verwachtingen, is zwaar zat. Dus ik kan me best voorstellen, en het is niet populair om te zeggen... maar dat die wedstrijdjes als tegen Liechtenstein en dan weer dat reizen...
Daar zijn er niet zoveel van, jongens.
Nee, maar wij zouden spreken, noem eens wat.
Nee, maar je kan niet zeggen van nou, ik sta Liechtenstein even over...
Nee,
en dan
dat
op het
bedoel
WK
ik te zeggen,
weer.
Maar het is wel de gedachte die je hebt. Weet je, moet ik dan 2 keer 45 minuten tegen... terwijl we de week erop thuis spelen tegen Tottenham.
En
dat gaat
voor
op een gegeven moment, als je ouder wordt, gaat dat wel...
Nee, dat moet hij dan ook zelf bepalen.
Dat zeg ik ook. Dus hij moet daar gewoon goed over nadenken of hij dat wel wil. Kijk, in the heat of the moment zeggen we allemaal gekke dingen. Ja. Alleen, hij zal natuurlijk ja,
maar zullen er ook dingen anders moeten? Zijn er ook spelers bij waarvan je zegt, nou, dat komt eraan of dat gaat veranderen? Of dat moet...
Ja, dan moet er natuurlijk, je moet wel...
Teixeira gaat naar Manchester United. Brobbie weten we nog niet hoe dat zal verlopen.
Wijnaldum moet nu klaar zijn. Nou, Blind houdt ook wel op, denk ik.
Is toch klaar dan ook wel, denk
ja,
ik?
Ja, dat houdt ook op. Nou, wat heb je nog meer?
Nou, De Vrij is dan 34, maar die heeft natuurlijk echt een sterk toernooi gespeeld. Dus daar zou ik nog
maar
geen sleet op zien.
Maar altijd gewoon, je moet op dat moment de spelers selecteren die best in vorm zijn. En als De Vrij van 34 op dat moment echt nog steeds een goede vorm toont, moet je hem gewoon oproepen. Ja. En of je dan over 2 jaar een WK hebt waar hij dan 34 is, ja, dat maakt op dat moment niet uit. Want je moet je allereerst plaatsen. Als iemand op dat moment in topvorm is, maakt leeftijd echt niet uit. Ja. Vind ik.
Even heel wat anders, maar vinden jullie trouwens de selectie van Spanje heel veel beter dan de selectie van Nederland?
De selectie of hoe ze hier spelen?
Ik vind de basis
de spelers. De spelers die ze ter beschikking hebben, zijn die heel veel beter dan die van Nederland.
Nou ja, dan zou je ze per persoon moeten afwegen. Maar
Jamal en Nico Williams wel. Middenveld ook.
Ik vind Fabian Ruiz wel beter dan Reinders. Bijvoorbeeld.
Ja. Rodri ook. Pedri ook.
Vind ik ook beter.
Olmo.
Vind ik ook beter. Nou ja, dan kom je Carvajal. Ja, vind ik beter. Dus als je dat allemaal zo optelt...
Vind ik ook een goede keeper.
Maar jij niet dus?
Nee, jawel. Maar ik wou er eigenlijk mee aangeven dat Spanje het ook heel lastig heeft gehad. En op het WK uitgeschakeld door Marokko. En toen De La Fuente aangesteld hebben. Wat eigenlijk een vrij onbekende trainer was. Die was al 10 jaar trainer bij Spanje onder 19, onder 21, jong Spanje, noem allemaal maar op. Maar wel met een hele duidelijke visie. En die hebben ze dat nu laten doen. En dat is echt een herkenbaar elftal. Wat heel fris, aanvallend voetbal speelt, waar je echt met plezier naar kijkt. En ik stelde die vraag, is dat dan niet mogelijk met het Nederlands elftal? Omdat het verschil in selectie, want dat is altijd het excuus wat wordt gebruikt. Van ja, we zijn gewoon niet goed genoeg. We hebben daar het materiaal niet voor.
Nee. Ja, ik vind het überhaupt gek hoor, dat je met deze achterhoede naar een driemans achterhoede of met 5 verdedigers gaat spelen. Het zijn allemaal topverdedigers die allemaal in topcompetities ook ver van de goal spelen, ook druk naar voren zetten. En misschien met hulp van de medespeler naast hem. Maar goed, het blijkt dus dat in het Nederlands elftal op de een of andere manier het druk zetten en het dominant zijn niet meer mogelijk is.
Maar zeggen jullie eigenlijk, is het niet meer mogelijk? Of is het zo, en Koeman blijft gewoon tot het met de WK, is al bekend, dus dat is ook allemaal prima. Maar of denk je toch meer aan Peter Bos, Arne Slot, Erik ten Hag? Nou, nee, maar ook de, als je ziet, nou, neem alleen al de metamorfose van PSV.
Ja, en van Feyenoord.
Ja, en van Feyenoord.
Daarvoor.
En van Feyenoord Dick Advocaat.
Ik ben er namelijk van overtuigd. Dat.
Dus het is natuurlijk wel anders, hè? Clubcoach heb je natuurlijk wel... echt anders.
Ja, ik ben er namelijk van overtuigd dat we met een Slot of met een Bos echt 20-25% meer uit deze selectie valt te halen. En dat het dan ook nog eens veel leuker is om naar te kijken.
Ja, dat vind ik vooral belangrijk. Als je geen prijs wint, dan wil ik in ieder geval vermaakt worden. En,
mij gaat dat ook nog eens samen. Maar er zijn ook heel veel mensen die denken daar anders over.
Ik denk dat ze in Frankrijk, Duitsland daar niet mee zijn. Die willen gewoon liever dan met betonvoetbal die Europese titel of wereldkampioen gaat worden.
Ja, als je een trofee wint.
Ja, oké.
Dat is top. Maar als jij geen trofee wint, ja,
krijg je wat wij hebben.
Ja, dat is toch vreselijk?
Ja.
2008 EK, dat was kwartfinale eruit. Maar het was wel een historische EK tegen Italië, Frankrijk, Roemenië. Super vermaakt. Ja. Nu, deze wedstrijden ga ik me over 10 jaar echt niet meer herinneren om het voetbal dat ik heb gezien. Nee. Wel om de euforie naar die 2 goals tegen Turkije en... het geluk tegen Oostenrijk dat je derde wordt. Maar vanuit Nederlands perspectief...
Maar goed, die coaches die jij, waar jij het over hebt, die zijn allemaal vast.
Ja, dus Koeman
moet het gewoon met deze jongens doen.
Maar zou het heel anders kunnen gaan, Marciano? Zometeen begint het dus in september, begint de Nations League. Dat is dus Hongarije, Duitsland, Bosnië. In december 2024 begint de WK-kwalificatie. 48 deelnemers in 2026. Ja.
12, zullen we het halen?
12 groepen van 4.
Beste nummers 4 ook door?
Nee, 12 groepen van 4. Alle nummers 1 en 2 door. En de 8 van de 12 nummers 3 gaan door.
Wow.
Speciaal voor Anko is dat. en daarna gaan we eventueel speciaal voor Sjors Blauw nog WK-kwalificatie spelen met Liechtenstein als een klein lullig eentje.
Maar wat wil je vragen?
Wat wil je? Koeman is natuurlijk inderdaad, je hebben jullie al geconcludeerd, enigszins conservatieve coach. Hetzelfde ideeën, loyaal ook. Dus gaan wij nou zo meteen, want het begint dus eigenlijk over anderhalve maand, komt het Nederlands elftal weer bij elkaar.
Als hij nou eens een assistentcoach erbij neemt die heel erg tactisch en net als Sipke Hulshoff, want er zullen er meer rondlopen in Nederland.
Dat is bij hem Lodewegers.
Ja, dat snap ik, maar die zit er al 34 jaar bij, toch?
Nou, volgens mij zat hij ook onder een
maar
andere
als hij nu, nou laten we zeggen dat
nee, hij zat al eerder bij Koeman.
Ja, maar altijd met Koeman, toch?
Ja. 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 Nou ja, ik denk 2026 prima. Er zal een aantal spelers zullen misschien nu gewoon niet meer geselecteerd moeten worden. En er komt met Timber twee keer, De Jong, Wiever, Lang, Noah, Summerfield. Er zijn genoeg spelers waar ik naar uitkijk dat die in het Nederlands elftal komen zitten. Ja. En al die jongens die nu op de bank gezeten hebben, die geen minuten gemaakt hebben.
Frimpong eigenlijk natuurlijk ook.
Frimpong, Brobbey, Seriksee. Ik denk dat het heel spectaculair kan zijn. Maar dan moet je wel ergens een keuze maken als bondscoach. Ga ik nog steeds heel loyaal zijn naar die gasten waarmee ik ooit succes heb gehaald? Of ga ik proberen nu nieuwe spelers in te passen? De nieuwe Jamal of de Inaki?
Of is het loyaal zijn aan de tactiek die hem bij het Nederlands elftal altijd gehanteerd heeft?
Nou ja, hij heeft ook 5-3 gekregen.
Ja, maar misschien kan je met andere spelers wel verder naar voren spelen en wel meer druk op.
Ja, daar wil hij dan. Daar even op doorgaand, want het was vandaag Manchester United dag. Zirkzee definitief naar Man United.
Netjes.
Dat zou toch wat dat betreft toch ook wel een toekomst kunnen zijn voor het Nederlands elftal.
Absoluut. Wat hij dit seizoen in de Serie A heeft laten zien. En echt, ik heb zijn goals, ik heb een aantal wedstrijden gezien. Echt bovengemiddeld. Nou, bovengemiddeld, super.
Ja.
Ja, echt meen ik echt. Dus ik verwacht er veel van. Ik vond hem wel gek invallen, die paar minuten. Ja. Niet de afgelopen keer, maar de keer daarvoor.
Maar hij heeft ook wel. Het was ook wel echt.
Alles reed rot, joh.
Alsof je op een soort rotonde in Napels terechtkomt. En je hebt net je ANWB-cursus af.
Helemaal mee eens. Dus die skippen we weer, die halen we weer weg. Hij viel fantastisch. Nee, die halen we weg. Maar ik vind het een geweldige speler.
Ja.
Dus ik hoop echt dat hij aan Man United kan helpen. Ten Hag kan helpen. En dat hij zichzelf verder kan helpen.
Is de licht naar Man United, want het lijkt er toch wel erg van te komen nu. Ook vandaag weer heel hardnekkige verhalen daarover. Is dat logisch, Anko?
Hij is beter als Johnny Evans.
Nou, om maar eens wat te noemen.
Ja, ja. Dus op zich.
Maar goed, Ten Hag komt dan weer met Zirkzee, met De Ligt en Van de Beek is naar Girona. Dat is ook definitief trouwens. Van Nistelrooy en Haken officieel gepresenteerd. En Mitchell van der Graag gaat er vandoor. Die wil op eigen benen staan. Is dat een interessante trainer voor ons ergens in den landen?
Is er al iemand ontslagen dan in de voorbereiding?
Nou, je weet het maar nooit, Sjors. Nee.
Wie zoekt er nog? Iedereen voorzien?
Iedereen is voorzien.
Hij kan natuurlijk, Mitchell van der Graag heeft ook vrij veel banden met Portugal. Hij zou natuurlijk ook daar aan de slag kunnen gaan.
Zeker.
Heeft hij al gewerkt.
Daarom. Ik sluit niet uit dat er in oktober alweer een trainer ergens gewieberd is, zoals je al suggereert.
Ja.
Dat kan heel snel gaan. En wie weet wordt er wel weer een hoofdtrainer als assistent bij een topclub. Want ja, Haken zagen ook niet aankomen.
Ja.
En ik weet niet of Mitchell van der Graag per direct op eigen benen wil staan. Want eigenlijk als je nu op eigen benen wilt staan, dan ben je al rijkelijk laat. Want de voorbereiding is al begonnen.
Ja. Het zou ook kunnen dat het een chique manier is van afscheid nemen. Hè? Dat ze zeggen, we willen op eigen benen staan. Ja. Maar eigenlijk willen we gewoon met Van Nistelrooy en met Haken verder. Ja,
dat is die beroemde achtergrond.
Ja, toch? Nooit, nee, maar goed. Maar ik vind het ook chique. Want die heeft geen wanprestatie geleverd. Maar hij wilde kennelijk wat anders. Nou, dan los je het nu heel deftig op, toch?
Ja, dat is leuk. Leuk om weer te zien, hoor. Man United en natuurlijk Liverpool. Ja.
Overigens moeten we wel met z'n allen even heel snel op zoek naar goede spelers voor Go The Eagles. Want nu gaat Rommens ook weer naar Ferenc Varos. Pascal Jansen is daar aan het trekken. Nou, ja, neem maar die moeten natuurlijk gewoon Europa in. En die moeten zo goed mogelijk voor de dag komen. Zo groot. Dat is echt de tol van succes als je in een kleine club bent. En dan ben je gewoon alles in 3-4 weken kwijt.
Die Willemson, die lange IJslander, die blijft voorlopig nog. Hè?
Voorlopig, ja, als die weggaat, dan hebben ze wel een heel groot probleem.
Nee. Maar dat geldt voor iedereen natuurlijk. Maar
ja.
Dat vind ik
heb je nog die 5 Duitse namen voor ons?
Dank
voor,
het.
Dat we nog even kunnen afsluiten. Dat we een soort
nou, er zijn er een hele hoop. We hebben Felix Zwaaien, Stefan Loep, Marco Achmühle, Bastian Dankert, Christian Dingert, Marco Fritz en Daniel Siebert.
Dat zijn ze dus.
Perfect dat... uitgesproken.
Maar laten we er vooral van uitgaan, jongens, dat we misschien ook niet op ons allersterkst hebben gespeeld in de wedstrijd tegen Engeland.
Goed. Zonde.
We liggen eruit, gaat natuurlijk wel gewoon vrolijk verder allemaal. Ook EK praat komende zondag de finale tussen Spanje en Engeland. Dankjewel, Sjors. Dankjewel, Anko. Dankjewel, Marciano.
Gedaan.
Tot de volgende keer. Het Nederlands elftal is over anderhalve maand dus alweer aan de beurt. Kan verkeren. Tot de volgende. Later.